Goedenavond gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u van harte welkom in deze avonddienst in de Oosterkerk van Elburg. Ook de luisteraars thuis natuurlijk een hartelijk welkom. Fijn dat u met ons meeluistert. Dominee Gijs Betsen uit Kampen zal ons deze avond voorgaan. We danken u, dominee, dat u deze dienst wilt leiden. Het thema van deze dienst is de roep om gerechtigheid. Ouderling van dienst is Leen de Tollenaar. Het orgel wordt bespeeld door Jan-Willem Jonkman. Vanmorgen is er voorbeden gedaan voor mevrouw J. Nuis Kervel, Jaap en Marta van Dijk, Susanne Siemerink. De bloemen gaan met een hartelijke groet vanuit deze dienst naar de heer Otten. We zingen nu ons intochtslied. Voor vanavond is dat Psalm 34, vers 5. Ik noem u nogmaals Psalm 34, vers 5. We wensen u een gezegende dienst.
Verenigen ons in stil gebed. Onze hulp in de naam van de Ene, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Ja, de roep om gerechtigheid, zo luidt het thema. Ik heb echt even geaarzeld over tekst en thema voor vanavond. Ik dacht, ja, mensen zijn relaxed, zijn een beetje in vakantiestemming. En moet je dan wel zoiets heftigs gaan lezen als vanavond? In de avonddienst kies ik vaak de teksten die de dag daarvoor in de synagoge aan de orde waren. Gisteren was dat het begin van het boek Deuteronomium. En daarbij de profetenlezing uit Jesaja 1. En voor een andere gelegenheid moest ik onlangs me ook al verdiepen in Jesaja 1. En zo loop ik dus opnieuw tegen die heftige tekst aan. Kijk, over het algemeen zoeken wij, denk ik, het aangezicht van God voor troost en geborgenheid. Komt de dominee bij je op visite, zit je niet te wachten op striemende woorden. Je wil een pastorale toon. Je wil pastorale voorbeden. Maar dit is iets anders. Dit vanavond, dat doet je wellicht begrijpen waarom men de profeten wel kon vermoorden. Maar je voelt dan ook in die woorden de signatuur van zo'n gestalte als Jesaja of Jeremia. En de verpletterende indruk die ze maakten. En de weerstand die ze opriepen. Dat is een weerstand die ze trouwens ook zelf vaak voelden. Ze vonden het soms vreselijk om zo tegen het volk te moeten spreken. Maar ze waren geroepen. En ze moesten. En dat betekende dus soms ook dit. Vuur. Ik zal gaan en spreken voor mijn Heer, wiens woorden in mij branden als een vuur. Vaarwel mijn huis in dit ontzaglijk uur. Wie Gods stem volgt, beraamt geen wederkeer, maar wordt een vlam waarin hij zelf verteer, oplaaiend boven het hachelijkst avontuur, helder en zonder rook, een felle speer die treft en invreet als een bijtend zuur. Zie, van de bergen slaat de regen neer, maar onuitblusselijk brandt in mij het vuur. Iets van Jesaja dus in ons midden vanavond. Ons gebed is Psalm 90, vers 5 en 6, wat we nu zingen. Psalm 90, vers 5 en 8. Ik wil de geloofsbelijdenis uitspreken en ieder van u spreekt die in zijn hart mee. Daarin weten we ons verbonden met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen. En we zingen daarna gezang 475 vers 2. Gezang 475 vers 2. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Mirjam, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood, ten derde dagen opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van alle heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van de doden en een eeuwig leven. Bieden. Ik wil zelf spreken. Heere onze God, Vader in Jezus Christus, kom met uw geest, opdat wij verstaan, horen en gehoor geven. Ook als het woorden zijn die treffen, laat ze ons treffen. Treffen ten goede, want u wilt niet anders dan ons heil. Wees ons en degene die meeluisteren thuis, een God van nabij, een God die om ons geeft. Een God van wie wij merken dat Hij ons serieus neemt. Om Jezus wil. Amen. We lezen met elkaar de Heilige Schrift. Ik lees twee gedeelten met u. Het is vooral om Jesaja 1, maar ik lees eerst een enkele verse uit Openbaringen 3. Daarvan vers 14 tot en met 22. Openbaring aan Johannes, de woorden die Jezus hem toevoegt. Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt amen. De trouwe en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping. Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm. Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen. U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt. Daarom raad ik u aan, koop van mij goud dat in het vuur gelouterd is en u zult rijk zijn. Witte kleren om u te kleden en uw naaktheid te bedekken, zodat u zich niet meer hoeft te schamen. Zalf voor uw ogen, zodat u weer kunt zien. Iedereen die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Zet u dus volledig in en breek met het leven dat u nu leidt. Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen en we zullen samen eten. Ik met hem, hij met mij. Wie overwint, zal samen met mij op mijn troon zitten, net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit. Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. En dan uit de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 26. Daarna zingen we voor de prediking gezang 478, de versen 1, 5 en 6. Gezang 478, de versen 1, 5 en 6. Jesaja 1, vers 1 tot en met 26. Dit zijn de visioenen die Jesaja, de zoon van Amos, over Juda en Jeruzalem gezien heeft toen Uzzia, Jotam, Achas en Hezkia in Juda regeerden. Hoor toe, hemel, geef gehoor, aarde. De Heer heeft gesproken. Ik heb mijn kinderen opgevoed en grootgebracht, maar ze zijn tegen mij in opstand gekomen. Een rund herkent zijn meester, een ezel kent zijn voederbak. Maar Israël mist elk inzicht. Mijn volk leeft in onwetendheid. Wee, dit ontrouwe volk, met schuld beladen, volk van zondaars, verdorven geslacht. Ze hebben de Heer verlaten, de Heilige van Israël versmaad, hem de rug toegekeerd. Ben je niet genoeg geslagen? Verzet je je nog altijd? Heel je hoofd doet pijn, heel je hart is ziek, van voetzool tot kruin. Niets is ongeschonden, een en al wonden en builen en striemen, niet verbonden, niet verzorgd, niet met olie verzacht. Je land is verwoest, je steden zijn verbrand, vreemden stropen onder je ogen de akkers af. Vreemdelingen maken alles tot een woestenij. Wat rest er nog van Sion? Het is als een hut in een wijngaard, een schuilkeet in een komkommerveld, een stad in het nauw. Had de Heer van de hemelse machten ons niet een laatste rest gelaten, het zou ons zijn vergaan als Sodom en Gomorra. Hoor de woorden van de Heer, leiders van Sodom. Geef gehoor aan het onderricht van onze God, volk van Gomorra. Wat moet ik met al jullie offers, zegt de Heer. Ik heb genoeg van die schapen, die vetgemeste kalveren, het bloed van stieren, rammen en bokken. Ik wil het niet meer. En wanneer jullie voor mij verschijnen, wie heeft je gevraagd mijn voorhoven plat te lopen? Hou op met die zinloze offergaven. Ik heb een afschuw van jullie wierook, jullie feesten, nieuwe maan en sabbat. Ik duld ze niet naast al dat wangedrag. Van jullie nieuwe maan, van al jullie feesten heb ik een afkeer. Ze hinderen mij. Ik kan ze niet langer verdragen. Wanneer jullie je handen opheffen, ik wend mijn ogen af. Ook als je aanhoudend bidt, luister ik niet. Aan jullie handen kleeft bloed. Was je, reinig je, maak een eind aan je misdaden. Ik kan ze niet meer zien. Vermijd alle kwaad en leer goed te doen. Zoek het recht. Houd tirannen in toom. Bied wezen bescherming. Sta weduwen bij. Heer zegt, laten we zien wie er in zijn recht staat. Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw. Al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol. Als je weer naar mij wilt luisteren, zal het beste van het land je ten deel vallen. Als je koppig bent en niet wilt luisteren, zul je vallen door het zwaard. De Heer heeft gesproken. Ach, de trouwe stad is een hoer geworden. Waar eens recht heerste en gerechtigheid woonde, daar huizen nu moordenaars. Je zilver is zwart en dof geworden, je wijn versneden met water. Je vorsten zijn schurken, ze houden het met dieven. Ze denken alleen aan geschenken en steekpenningen. Wezen bieden ze geen bescherming, het lot van weduwen laat hen koud. Daarom, zo spreekt de machtige, de Heer van de hemelse machten, de sterke God van Israël, wee hun. Ik zal me wreken op mijn tegenstanders, mijn woede koelen op mijn vijanden. Ik zal mij tegen je keren. Je zilver zuiver ik met loog. Al je vuil verwijder ik. Ik breng je rechters en raadgevers tot inkeer. Het zal weer worden als voorheen. Dan zul je deze naam dragen. Stad van gerechtigheid. Stad van trouw. Zalig wie het woord van God horen, het ook van harte bewaren. Halleluja. Ook aan de zang te horen, merk ik nu al even, bewegen we ons op wat onbekend gebied, heb ik het gevoel. Hè? Ja. Als een granaat inslaat, vlak voor de kop van een kudde grazende dieren, dan laat het effect daarvan zich wel voorspellen, zou je zeggen. Die hele kudde die stuift in paniek uiteen. Maar daar is deze schutter die deze granaat afvuurt, in Jesaja 1, al niet eens meer gerust op. Hij is bang dat ook deze granaatinslag niet werkt. De kudde, in dit geval het volk Israël, is al gedecimeerd, meer dan dat, het bloed, hè, hoor je ook net vertellen, bloed uit 1000 wonden. De 10 stammen, 10 van de 12 stammen zijn al weggevoerd naar Assyrië. Juda, 2 stammenrijk, is nog over. Het is als een hut in een komkommerveld, meer is het niet. En ze lijken te stom voor elk leerproces. Het beoogde effect ook van deze granaat blijft uit. Een rund en een ezel, zegt hij, die lopen nog instinctief de goede kant op, waar de voerbak van hun meester is. Maar dit volk is erger dan een rund en een ezel. En Jesaja overziet het slagveld. Het slagveld dat Israël is. Maar je kunt onze wereld en onze maatschappij er zo naast zetten. Er is grote uitverkoop gehouden als het ging om principes, normen, waarden. De machthebbers verzinnen wel steeds nieuwe slogans om daar het volk in mee te krijgen. Sluiten coalities met andere partijen. En het allemaal om maar aan de macht te blijven. Dat doen de machthebbers van deze wereld. En het heeft in Jesaja 1 de gewone man, de kleine man, alleen maar ellende gebracht. En hij heeft alle vertrouwen in die leiders allang verloren. Mensen aan de top, ach, wat zegt de kleine man, die denken alleen maar aan zichzelf, ze spekken hun portemonnee, ze nemen geschenken aan, steekpenningen, bonussen. Ze hebben een schaduwboekhouding. En dit is een verschijnsel van alle tijden. Godsdienst, geloof, is naar de rand van de samenleving gedrukt. Alles wordt ook gerelativeerd. Waarom zou de God van de Bijbel, de God van Israël, een bijzondere God zijn, anders dan alle andere goden? Wat maakt het uit wat je gelooft, als je maar iets gelooft? Het leven gaat zijn gang, het is nou een keer gewoon zo, het is één grote kringloop. En waar er nog wel gemeenteleden bij elkaar komen, daar lijkt de theologie er alleen maar op uit te zijn, of wat verkondigd wordt alleen maar op uit te zijn om die burgers rustig te houden, kalm te houden, of het gezellig te maken. Het moet toch leuk zijn in de kerken. Een beetje een feel-good church. Hoor ook andere liedjes bij. De mensen die bij elkaar komen, die zoeken toch Gods troost en Gods kracht. En daar gaat het toch om. En als er dan een dienaar van het woord binnenkomt, dan verwacht je ook zulke woorden. Troost, troost mijn volk, dat willen we horen van Jesaja. Maar dan loopt deze Jesaja binnen, hier, en die zegt precies het tegenovergestelde. En die zegt, stelletje suffers, je denkt toch niet dat God blij is met jullie eredienst. Houd toch op. Hij walgt ervan. Hou ermee op. God is er moe van. Doe nou eerst maar eens wat hij vraagt. Zoek naar recht. Hou de tirannen in toom. Doe recht aan de wees. Verdedig de rechtszaak van de weduwe. He, de minima, zo noemen wij dat dan, in die dagen. En hij kan het zo in onze maatschappij weer zeggen. Wat doen wij tegen het geweld, tegen de tirannen? Hoe groot is de kans bij ons dat de gewone man zijn recht haalt tegenover een bedrijf, tegenover de overheid, of tegenover een machtige particulier met een stel advocaten? Hoe hoog schat je de kans van slagen in als er een rechtszaak wordt aangespannen door een bijstandsmoeder, als ze al durft? Of een WHO'er, of een gehandicapte? Het is toch allemaal kansloos? Maar in plaats van dat u daar iets aan doet, want u bent christen, u bent geroepen door het woord van God, in plaats van dat u opstaat tegen dat onrecht, zit u hier wat vrome liedjes te zingen. Zit u aan de rand van de maatschappij een kerkdienstje te houden? Waar slaat het op? Wat moet God ermee? Jesaja, kalman, Jesaja, kalman, kalman. Je punt is wel gemaakt, maar je moet ook weer niet zo zwart kijken. Hè? Dat is ook. Jesaja is nog lang niet klaar. Dus hou je mond, ik ben nog niet klaar. Het is nog veel fundamenteler, het zit veel dieper. Je kunt je niet eens wijzen naar de machthebbers, jullie hebben er zelf aan meegedaan. Je hebt er aan meegedaan, aan het hele systeem zoals het is geworden, zoals het nu is. Je hebt jezelf er ook aan verkocht. Jullie wilden ook je verrijken als het even kon. Of het je gelukt is, is wat anders, maar dat wilde je ook. Je hebt ook zelf van alles gerelativeerd. Van, ach ja, daar zit wat in, daar zit wat in. En ja, God van de Bijbel, ja. Jullie hebben jezelf ook gedegradeerd tot consument. Je bent meegedaan in die kringloop. Je bent gewoon een kringloopproduct geworden. Heb je ook van jezelf gemaakt. Jullie brengen zelf ook alle offers die deze maatschappij vraagt. Er zit geen lucht in je agenda. Je geeft alles aan die maatschappij totdat de laatste druppel energie eruit geperst is. Maar geen tijd voor die gehandicapten. Geen tijd voor die hulpelozen. Geen tijd om recht te halen voor die weduwe en die wees. Geen recht voor de kleine man. En het is nog erger, je bent zelf als mens niet eens meer aanwezig. Je bent alleen nog maar een beetje aan het functioneren of zo. Je bent een beetje vegetatief op de bank of zo en je zept een beetje zo door het leven. En misschien voelde je nog wel iets in jezelf van dat er hier ergens een ziel zit die om aandacht vraagt, maar je hebt die ziel verwaarloosd. Je hebt hem leeg en leger gemaakt, omdat je zo nodig duizend dingen moest doen voor wat? En daarmee rende je aan jezelf voorbij. Zo maak je ook jezelf leeg en stuk. En het erge hiervan is, al is dat tegelijk ook het reddende, God heeft dit nooit van je gevraagd. God heeft dit nooit gewild. Hij heeft nooit gewild dat je jezelf, dat je je ziel zou verwaarlozen. Want je bent zijn schepping. Je bent geen kringloopproduct. Je bent geen slaaf meer. Je bent geen robot. Wat in jou aanwezig is, is van zo'n ongelooflijke intrinsieke waarde. Je bent beeld van God. Je bent geschapen met een bepaalde bedoeling. Met jouw eigenheid, jouw uniciteit. Je bent voor hem kostbaar als zilver. Maar je hebt het zo vermengd met je omgeving. Het is zo onzuiver geworden. Je hebt, zeg je zo, je hebt wijn met water vermengd. Je hebt zilver vermengd met lood. Dat heb je met je laten doen. Je eigen waarde en je eigen kostbaarheid laten corrumperen door zoveel compromissen die je sluit met de geest van deze tijd. Dat wat je echt bent, je eigenlijke energie, heb je door die buitenwereld laten bederven. En dat is ook je hele fout. Je hebt ook dus jezelf te weinig bewaard. Doordat je jezelf tekort doet, heb je het hele leven tekort gedaan. Je hebt de wereld ermee tekort gedaan. Je hebt God, je schepper, daarmee tekort gedaan. Hij die jou zo specifiek maakte. Je bent meegegaan in de massa waarin het ging om succes, om erkenning, om prestige, om zekerheid, om een bepaalde coalitie, om genot, om geld. Meegedaan in dat hele mammonistische systeem. En nu worden de mensen gereduceerd tot hun economische waarde. Je wordt getaxeerd op je marktwaarde. Terwijl het ging om waarheid en waarachtigheid, om echtheid, om trouw, om liefde. En waar ben je nu? Waar ben je nu? Wat is er nog van je over? Waar is nu de rijkdom van je ziel? Wat is er nu nog zichtbaar van wie je van oorsprong bent? Hoe God je heeft bedoeld. Granaat. Kijk, en een rund en een ezel, die lopen dan nog wel instinctief naar hun eigenaar, omdat ze weten dat daar voedsel te halen is. In instinctief eigenbelang zoeken ze die schuur, die kribbe van hun meester. En in de legendes, rondom kerstfeest, in die legendes zijn die os en die ezel uit Jesaja 1 bij die kribbe gezet. Maar waar zijn wij? Zijn wij bij de meester? Wie van ons loopt naar de eigenaar, naar de schepper, naar de vader, naar zijn zoon? Onze ziel wordt hol en leeg en schreeuwt om voedsel in een maatschappij die aan die schreeuw totaal geen aandacht besteedt. Zielenleven, hallo zeg. Kan je niet meten, hebben we niks aan. Het gaat om cijfers, het gaat om prestaties. Geloof, hou het even achter de voordeur, hou het bij jezelf. En het lijkt soms wel of het laatste beetje energie al uit ons geperst is. Hoe vind je nog ruimte? Durf je nog ruimte te nemen voor rust, om tot jezelf te komen, om iets aan je ziel te doen, om die te voeden? Komen we nog zover dat we zeggen, en nou is het klaar. Nou is het ook afgelopen ook, die agenda die iedere keer volloopt met van alles en nog wat. Nu eerst mijn door God geschonken ziel en alles wat mijn ziel nodig heeft. En dan Gods wil doen in deze schepping. En dan ook weer zinvolle erediensten tot eer van Hem. En dan pas, dan zal ik ook kijken in mijn agenda, welke plek kan ik innemen in deze maatschappij. Maar vanuit een bepaalde bron, vanuit een bepaald huis, vanuit een bepaalde kracht. Doen we dat nog? Staan we nog zo op? Zijn er nog zulke mensen? Zijn er hier mensen die zo opstaan en zeggen van ja, klaar ermee. Nu neem ik eerst alle tijd om Torah te drinken, om Bijbel te lezen, om te bidden, om meditatief te leven, om met God te zijn. Dat is nou precies wat ik ga doen in deze maatschappij. Maar dat ga ik doen, hoe gek ze me ook vinden. Dat ga ik doen. Ga je dat doen? Broeder, zuster, al waren je zonden dan als scharlaken, ze zullen worden wit als sneeuw. Ah, zie je wel. Ten slotte toch dit, hè. Al waren je zonden als scharlaken. Dat is ook Jesaja. Troost, troost mijn volk. U wist het wel, dominee, uiteindelijk kom je daar toch wel uit bij. Troost, troost mijn volk. Al die aanklachten in Jesaja 1, ze zijn natuurlijk toch gewoon een schot voor de boeg. He, want God wil onze ondergang niet. Hij zegt dit allemaal om ons te redden, om ons in leven te houden. Hoe streng het ook klinkt, maar het is om ons in leven te houden. Dus het eindigt tenslotte toch met troost. Ja. Dat weet ik, dat God, deze God, niet onze ondergang wil, maar ons leven. Ik ken die tekst uit Jesaja 40. Troost, troost mijn volk. Comfort ye my people. Ik hoor de melodieën van de Messiah in de dagen dat het geboortefeest wordt gevierd. De komst van de Messias. Dan wordt het gezongen, vlakbij die os en die ezel. En die kribben. Maar als die woorden klinken in Jesaja 40, dan zijn ze al door het oordeel heen, hè? Dan zijn die mensen waar de Jesaja tegen spreekt in Jesaja 1 al afgevoerd, gedeporteerd. Babylonische ballingschap. 70 jaar lang weggevoerd van Jeruzalem. En aan het eind van die ballingschap klinken die woorden, troost, troost mijn volk. Ja, inderdaad. Maar dan nog, hè? Dan nog. Niet te kort door de bocht. Wat betekent dat dan? Troost, troost mijn volk. Hoe zit dat dan? En dan denk ik aan de Joodse midrash, Joodse uitleg. U weet, Joden leven een paar duizend jaar langer met deze woorden van Jesaja dan wij. En de Joodse uitleg zegt van ja, maar klopt helemaal niet. Troost, troost mijn volk. Hoezo? Immers is een redenering. Als je huis is verbrand, wie troost men dan? Het huis Of de eigenaar? De eigenaar toch? Als een wolf de schapen van een kudde verscheurt, wie troost je dan? De kudde of de herder? De herder toch? Dus, zegt deze Midrash, als Jeruzalem verwoest is, als de bevolking is gedeporteerd, als er verschrikkelijke oordelen overheen zijn gegaan, alles is gebeurd wat Jesaja voorzei, wie troost men dan? Toch niet Jeruzalem? Toch niet de bevolking, maar God. Toch? Dat is Joodse logica. Is ook logisch. God zou moeten worden getroost, zegt de Midrash. Want hij is de herder van die verscheurde kudde. Hij is de bruidegom van die ontrouwe bruid. Hij is de vader van deze ongehoorzame kinderen. Waarom zouden de kinderen moeten worden getroost? Waarom zouden, met andere woorden, wij moeten worden getroost? Kijk naar deze wereld. Wie moet er dan worden getroost? En wie denkt eraan om God te troosten? Hij die met alles en met iedereen een band heeft, die weet hoe dit bedoeld was en hoe dat bedoeld was, hoe het zou kunnen zijn, maar die overal moet constateren dat het beschadigd is, dat het beschadigd wordt, dat zijn schepping beschadigd wordt, dat het verbond wordt geschonden. Die al die mensen beschadigd hun weg ziet gaan. En dat maakt deze tekst, zowel in Jesaja 1 als in Jesaja 40, nog indrukwekkender. God zou moeten worden getroost. Maar hij gaat kennelijk over zijn eigen pijn en door zijn eigen pijn heen, zelfs over wat hem persoonlijk wordt aangedaan in het ontheiligen van de naam, misbruik van zijn naam, want dat is dat alles wat wij doen. De schending van het verbond, de schending van de schepping. Hij gaat er allemaal doorheen, ook al wordt het hem aangedaan, om dan toch naar het kind toe te gaan. Zoals een vader en moeder, kind heeft straf gekregen, en als je je kinderen nog serieus neemt en grenzen stelt, krijgen ze straf. Vader en moeder geven het kind straf. Kind denkt alleen maar dat het onrecht is aangedaan. Voelt zich alleen maar zielig en wil getroost worden. Het kind ziet niet hoe vader en moeder in de kamer zitten, elkaar aankijken. En moeder die kijkt zo van, joh, heeft hij nou niet lang genoeg op zijn kamer gezeten? Is het nou niet klaar? Heeft het nou toch lang genoeg geduurd? En vader die op een gegeven moment naar boven rent om zijn kind te troosten. Zo is het in Jesaja 40. God door zijn eigen pijn heen gaat. En weet, ze hebben die straf verdiend. Hij wil zo graag het weer goed hebben. En hij gaat naar zijn kind om het te troosten. En dat is het enige waarvan wij leven. En dat is het enige wat ons toekomst geeft. We zingen het zo makkelijk. De Heer is als een vader die voor zijn kinderen het beste wil. Als een moeder die voor haar kinderen het beste wil. Maar wat zeggen we ermee? Hij gaat over en door zijn eigen pijn heen. Als we de toon van die Jesaja aanslaat, hè, namens God. Als we die toon van Jesaja in hoofdstuk 1 kunnen weerstaan. En wij kunnen veel. Als we dat kunnen weerstaan, kunnen we dan ook deze toon weerstaan. De toon, de stem van de liefde van de Vader, hemelse moeder, die ons roept. De stem van de Christus en zijn liefdespijn. Hebben wij door wat Gods troost hem kost? Treffen de woorden van God dan eindelijk doel? bij ons. Wordt onze ziel dan eindelijk stil en denkt na. En zullen wij God, zullen wij deze God eindelijk met heel ons hart en hoofd en onze handen loven en prijzen in deze wereld. Amen. eindigen onze gebeden van vandaag met het zogenaamde avondgebed van Luther. Laten we bidden. Heer, blijf bij ons. Het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk. Uw volk ook, Israël. Aan de avond van de dag. Aan de avond van het leven. Aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid. Met uw troost en zegen. Met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt. Nacht van beproeving en van angst. De nacht van twijfel en aanvechting. De nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons, Heer. In leven en in sterven. In tijd en eeuwigheid. Amen. In de dienst der offeranden krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. En daarna zingen we tot slot met elkaar gezang 316 in zijn geheel. Gezang 316. Gaat u alle heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus. En de liefde van God, onze Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.